Geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 23, daarvan al de versen. Psalm 23, al de drie versen.
Thank you.
Johannes en daarvan het 10e hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Johannes 10. Voorwaar zeg ik u, lieden, die niet ingaat door de deur der stal, in de stal de schapen mag en elders inklemt, die is een dief en een moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder des schapen. En deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept de schapen bij naam en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem over, mits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden. Over mits zij de stem der vreemden niet kennen. En deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. En Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. En alle zoveel als er voor mij zijn gekomen, die zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En de dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. En daarom heeft mij de Vader lief overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. En niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. En ik heb macht hetzelfde af te leggen, en ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. En dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hen zeiden, hij heeft de duivel en is uitzinnig, wat hoort gij hem? En anderen zeiden, deze zijn geen woorden eens bezeten en kan ook de duivel der blinde ogen openen. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem, het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in de vorm van Salomo. En de Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze zielen op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid, en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. En de Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader, om welk werk van die stenigt gij mij? En de Joden antwoordden hem, zeggende, wij stenigen niet over enig goed werk, maar over de godslastering, en omdat gij een mens zijt, uzelf een goden maakt. En Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden. Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welk het woord Gods is geschied en de schrift niet gans, niet kan gebroken worden, zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben God zo. Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo geloof mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken, opdat gij mij mogen bekennen en geloven, dat de Vader in mij is en ik in hem. En wederom zochten zij hem te grijpen, en hij ontging uit hun hand. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte, en hij bleef al daar. En velen kwamen tot hem en zeiden, Johannes deed wel geen tekenen, maar alles wat Johannes van deze zeide was waar. En velen geloofden al daar in hem. Tot zover de schriftlezing, zoeken we des Heer aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat zal wat zijn als wij het woord hebben gehoord wat uit de mond Gods is uitgegaan. En nochtans stellen we ons hart op de dingen deze wereld. Oh, de duivel belooft koeien met gouden horens, maar gij geeft het eeuwige leven aan uw schaap. En dat is alleen het werk van de goede herder die zijn leven stelt voor de schaap. En de werken des duivels die komen ook openbaar, ook in onze dagen. En de massa die volgt de duivel in zijn verschrikkelijk vernietigend werk. Want zijn beloften komen nooit uit. Maar de beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn, die zullen vervuld worden. Want er valt geen woord van u te ruilen. O Heere, dat we ons voegen tot die stal waar gij uw kudde legert, waar gij uw voetstap zet, want daar druipt het alles van vet. Door de prediking des woords, daar zult gij alles ten zegen doen gedijen. Tenminste, in de harten van uw kinderen. En dat er nog mochten worden toegevoegd. Zoals Lea uitriep, de Heer, voeg er nog één toe. Zij konden niet van genoeg van krijgen om kinderen voor God te baren. Opdat uw koninkrijk zou worden uitgebreid. Zoals gij de belofte hebt vermaakt aan Abraham in uw zaad, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Och, dat we er haast mee maken om ons te voegen bij dat volk wat ter ruste gaat, want er blijft een rust over voor het volk Gods. Die rust en vrede wordt gevonden om onze zonde van nature, maar die rust die in Christus is, baart een eeuwige vrede. Heere, dat is de vrede welke de wereld niet kent, maar haat. En voor die vrede is in deze wereld geen plaats. Het is alles, we hebben het vanmorgen gehoord, vrede, vrede, geen gevaar. Heere, kom gij er nog aan te pas. En zolang wij buiten Christus leven, buiten die ware schaapskooi, zonder door hem in te gaan, is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gij vergadert uw kerk, ook in onze daden. En met name buiten de lege plaats, waar niemand het zoekt, dan alleen die daardoor de Vader gebracht zijn, tot hem, om zijn smaadheid te dragen. Want dat is een erekroon. De awards in het kabinet van Christus, zij zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwige welbehagen. En ze worden aan deze zijde van het graf bedroefd door de huichelaars, zoals we vanmorgen hebben gelezen. En dat is het lijden om Christus wil. Heren, daar hebben de wolven in schaapsklederen geen last van, want dat zijn de veroorzakers ervan. Maar mochten we ons bevinden in de schuilplaats des Allerhoogsten, ook deze avond, alle dagen van ons leven. En dat we zouden opgaan in uw woord en alle vergankelijke dingen laten varen. Want alles wat voor ogen is, al deze dingen vergaan. Hoedanig behoren wij te zijn in heilige wandel en godszaligheid. Omdat onze tijd zouden uitkopen, maar dat gij er krachtdadig aan te pas zoudt komen, Heere. We hebben geen recht, het is toch uw liefste werk om zondaren, verloren zondaren, zalig te maken. Gij zult ze zoeken, gij zult ze vinden. En gij zult ze opnemen op uw schouders om hen te brengen in de stal, in de kooi der schapen, waarvan gij de opperste herder zijt. Leid ons in uw waarheid, Heere. Open onze harten voor uw woord. Opdat we uw stem zouden horen. En de schapen horen uw stem. En vreemden zullen zij geenszins volgen. Wat een heerlijke waarheden, wat een heerlijke kenmerken, wat een heerlijke zaligheid om afhankelijk te mogen zijn van die enige goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Gedenk uw kerk wereldwijd. Heere, ook om haastelijk wederwond. De duivel die maakt zich op om uw volk uit te roeien. Maar het zal hem niet gelukken, want gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid en gij zult eeuwig een kerk hebben. Krachtens uw eeuwige uitverkiezing, krachtens de Heer Jezus Christus die gij naar deze wereld hebt gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. O goede herder, ga door de rijen heen en raap ze nog op van het vlakken des velds, vertreden in hun geboortebloed, die verloren schapen. En ook die schapen die van deze stal niet zijn, die zult gij ook toebrengen. Ze zullen niet verstrooid blijven liggen, want gij zegt, het zal worden één kudde en één herder. Heere, wees met ons op deze avond en zegen ons door de bediening des geestes, in spreken en luisteren om Jezus willen. Geliefde, dit hoofdstuk 10 van Johannes, dat is de kern van het evangelie. De kern van het evangelie, dat is het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en innerlijk die gelooft. En dat is ook ten volle hier op van toepassing. De Heer Jezus die schetst eerst hoe het in de natuur is. En wat zegt er ook de apostel Paulus, eerst de natuurlijke en dan het geestelijke. Voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur der stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dievende moordenaar. Daar kan je een ware herder in de natuur aan kennen. Die komt niet over de muur heen klauteren, niet door een gat in het dak. Nee, die komt door de deur. Die door de deur ingaat, die is een herder der schapen. En deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze uit. Namelijk om hen te weiden in de grazige weide. Geestelijke zin van het evangelie. En wanneer hij de schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem overmits zij zijn stem kennen. Dat is in de natuur. De schapen, natuurlijke schapen, kennen de herder door zijn stem. Daar zijn ze aan gewend van de geboorte af. En ze zullen een vreemde geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden ook als een valse herder over de muur klimt. Dan zullen ze in een hoek gedreven worden, want ze kennen zijn stem niet. Zo zijn ze het niet gewend, want ze zijn gewend dat de herder door de deur inkomt. En dan zullen ze niet in een hoek gedreven worden, maar dan zullen ze op de herder aankomen. Omdat ze het alles van hem verwachten. Omdat ze door hem alleen willen worden uitgeleid. In die grazige weide van het woord. Nou, deze gelijkenis, want het is een gelijkenis uit de natuur, met natuurlijke beelden, zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was, wat hij tot hen sprak. Ze wisten de bedoeling er niet van. En dan verklaart de Heere de bedoeling van die gelijkenis. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen. In vers 1 en gaat het over de deur des stal der schapen in natuurlijke zin. Daar komt de herder tot de schapen door de deur. En dan verklaart de Heer Jezus in het geestelijke dat hij de deur der schapen is. Ofwel de enge poort. Hij is de enge poort. Allen zoveel als er voor mij gekomen zijn, zijn dieven en moordenaars. Namelijk die zich voor die deur uitgeven. Want als je het biblicistisch verstaat, dan lees je alle zoveel als er voor mij gekomen zijn, de profeten, Mozes en de profeten, Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. Alle die zichzelf voor die deur hebben uitgegeven. Terwijl alleen en uitsluitend Christus de deur der schapen is in geestelijke zin. Dus alle die zich ervoor voor hebben uitgegeven zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Dat is altijd het machtige onderscheid van Gods ware volk. Ze zullen niet die volgen, ziet hier is de Christus, ziet daar. Nee, nee. Zij kennen de stem van de goede herder. En dat is het leven voor hun ziel. Dat is het brood des levens. Dat uit de hemel is nedergedaald. De schapen hebben de wolven in schaapsklederen niet gehoord. En die zullen hen nooit horen. Want ook de kleine schapen in geestelijke zin kennen zijn stem. En een vreemde zullen ze geen zins volgen. Dus dat is het waarachtige kenmerk. En ook het waarachtige kenmerk van Gods ware schapen is dat ze tot die schaapskooi behoren. Dat moet u niet uit het oog verliezen, want Christus laat zijn schapen niet verstrooid over de wereld zwerven. Nee, hij vergadert. De bedroefde om de bijeenkomst wil zal ik vergaderen. Dus hij vergadert zijn kerk waar 2 of 3 of meer in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik de goede herder van. Daar ben ik in het midden van mijn volk. Daar ben ik als degene die dient. Daar is die barmhartige en getrouwe hoge priester die zijn volk bedient met zijn profetisch, priesterlijk en koninklijke bediening. En al die schapen die hebben van God in de uren der wedergeboorte een kinderrecht ontvangen om eigendom te zijn van die goede herder. Want die goede herder is niet maar zo'n herder. Nee, hij stelt zijn leven voor de schapen en hij is er ook eigendom van. Hij is eigendom van zijn schapen, want hij heeft ze van de Vader gekregen. Hij heeft ze van de Vader ontvangen. En hij heeft ze gekocht met zijn bloed. Hij heeft hun zonde verzoend met zijn verzoenend sterven. Met zijn verzoenend bloed. Jezus, uw verzoenend sterven. Blijft het rustpunt voor mij. Dat is de belijdenis van de schapen. Ja. Alle zoveel als er voor mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars. Dat heb ik u al verklaard. Maar de schapen hebben hem niet gehoord. Dus dat is het onderscheid tussen de valse schapen en de goede schapen. Tussen de bokken en de schapen. Zo kan ik het ook zeggen. Want op de laatste dag zal Christus de bokken scheiden van de schapen. De bok aan zijn linkerhand en de schapen zijn rechterhand. Ja, dan komt het onderscheid definitief aan de dag. Maar de schapen, de ware schapen van Christus, de gekochte schapen van Christus, die zullen een vreemde geenszins volgen. Die zullen alleen acht slaan op de goede herder, want die niet ingaat door de deur der stal der schapen, maar van elders inklimt, is een dievende moordenaar. Dat zijn de valse leraars. Dat hebben we u vanmorgen ook gepredikt vanuit het woord. Ezechiël moest de valse leraars bij God vandaan, de censuur, moest hij erover toepassen in de verkondiging van de oordelen Gods, in de straffen Gods. Dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Daarom is dat Ezechiël 13 nog zo actueel in onze dagen. Gods woord blijft eeuwig geldend. En ook Johannes 10, wat we u zojuist hebben voorgelezen. Daar kan je nooit genoeg uitpreken. Dat geldt voor alle delen van Gods woord. En dan nog geldt het. We kennen ten dele, we preken ten dele. We profiteren ten dele, maar als dan, als de Heer zal wederkomen op de wolken des hemels, dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen we hem kennen zo gelijk hij is. Hier door het geloof, straks door aanschouwen. Dus die valse leraars, dat is altijd het kenmerk, die komen niet door de deur, maar die komen over de muur of van elders. En dat zijn dieven en moordenaars, want die zoeken de schapen te slachten. Niet te beveiligen, niet te leiden, niet te onderhouden. Die zoeken te vermoorden. Dat zijn vossen in de woeste plaatsen. Die vossen die de wijngaard verderven. Daar kun je ze aan herkennen. Die komen nooit door de deur der stal der schapen. Dat zijn insluipers. Dat zijn insluipers. Die zijn niet voor God geroepen. Zoals we vanmorgen hebben gehoord. En die nemen wel al die evangelische woorden, al die bijbelse woorden in hun mond. Maar ze zijn feilloos te herkennen, zelfs door de kleine in Christus, want ze zullen hen niet volgen. Dat is het waarachtige kenmerk. En dat leven wordt in je ziel geopenbaard van het begin der wedergeboorte af. Dus je hoeft niet benauwd te zijn dat er één schaapje van Christus verloren gaat door zich te voegen bij die kudde van die valse herders. Nou, daar hoef je echt niet benauwd voor te zijn, want Christus zelf staat over u. Hij vergadert zijn kerk, hij sticht zijn kerk door de prediking van het woord. Onder de apostolische prediking werd de gemeente gesticht, kwamen mensen tot bekering. Kijk maar naar de uitstorting van de Pinkstergeest, er kwamen 3000 mensen tot bekering, dat was de kerk. En ik kan het ook reduceren tot 2, de Emmausgangers, waar de Heer Jezus de gastheer was, dat was de kerk. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Als een dienende, want ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. O, dat dierbare evangelie waarvan er zoveel waarachtige kenmerken staan in Gods woord geopenbaard. Maar dat is op zich niet het eeuwige leven. De kenmerken bepalen het leven niet. Ja, ze zijn wel bepalend, maar Gods volk leeft niet uit de kenmerken. Ze leven uit de persoon. Uit de persoon die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven die in mijn geloof zal leven, al waar hij ook gestorven. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat. Dus we moeten door die deur waarvan Christus zegt, ga door de enge poort. Dat is exact hetzelfde. Dat is exact hetzelfde. Ga door de enge poort. Daarvan zegt hij, ik ben de poort. Ik ben de deur. En al die door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dus als wij niet door Christus ingaan op die smalle weg des levens, hij is op de weg. Hij is op de weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de deur, de opstanding en het leven. En als wij niet door hem ingaan, dan kunnen we ons inbeelden dat we op de smalle weg wandelen, maar dan zijn we nog steeds op de brede weg des verderfs. Je komt alleen op de smalle weg des levens. Ook Bunyan tekent dat in zijn boek. De Christen reizen naar de eeuwigheid. Er liepen vele bijlopers en meelopers, hypocriet op die smalle weg, maar dat was inbeelding. Dat was een droombeeld. Dat zal toch wat zijn, en met een ingebeelde hemel ter helle te reizen. Maar als je door Christus ingaat, door die enge poort ingaat, als een lijk door die enge poort getrokken wordt, ze worden door die enge poort getrokken, en dan laat je die oude mens ineens en voorgoed achter. Dan is er geen sprake meer van een oude mens onder de wet, maar dan is er alleen sprake van een nieuw schepsel onder de heerschappij van het evangelie. Oh, die doorgang, daar ben je bij. Daar ben je bij. Daar moet je verslag van kunnen afgeven. Het is in onze dagen natuurlijk allemaal geloof, geloof, geloof. Maar ze stappen met 7 mijlslazen over de val in Adam heen. Ze stappen met 7 mijlslazen over de doorgang door de enge poort heen. En ik heb het wel eens gehoord. Ik zag de vrezen in de ogen. Ik zeg, hoeveel kinderen God zitten hier die door de enge poort zijn gegaan? Dat is een vreemde prediking. Het is een vreemde prediking. Johannes 10 is een vreemde prediking. Want omdat het allemaal geloof, geloof, geloof is in onze dagen. En dan nog een geloof zonder waarachtige bekering. Want de orde in Gods woord is bekering en geloof. Bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, dat klonk ook in de oren van de moordenaar aan het kruis. Want hij was tot de ontdekking gekomen dat hij en zijn collega rechtvaardiglijk die straf ondergingen. Daar was niks onrechtvaardigs bij. Dus daarin ligt al de klank van de bekering. En hij kon zich nog roeren, nog bewegen. Dus dat betekende de eeuwige dood. De drievoudige dood. En dan roept hij om ontferming. Om één gedachte, waar die ze ook zou belanden. Eén gedachte van Christus. Heere, gedenk mijner. Gedenk mijner. Als gij, niet wij, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Want ik val te voor eeuwig buiten. En toen viel genade vrij. Je moet een keer vrijvallen in je leven, hoor. Al dat gedrijf. Nee, daar word je niet door gered. Nou, als de Heere trekt, de trekkende liefde des vaders, zo kwam die zoon tot zichzelf en werd tot de vader getrokken. En dan valt hij plat op de grond voor God. Dan valt hij plat op de grond voor zijn vader. En dan wordt hij als een dode door die enge poort getrokken. En dat is de omhelzing des vaders. Deze mijn zoon was dood. Ik heb hem als een dode opgeraapt. En hij is wederlevend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Zo werkt hij altijd. Eén lijn weg, één lijn gang. Omstandigheden kunnen verschillen. Maar daarin zal Gods volk ook degene herkennen. Gods kinderen zullen ook lief hebben degene die God lief hebben. Oh, absoluut, absoluut. En als die ware unity er niet is, dan is er geen sprake van de banden volmaaktheid. En die wordt in de uren der wedergeboorte door de Heilige Geest uitgestort in het hart. En dat was ook nog een vraag op categorisatie. De eerste liefde verlaten, bestaat er dan ook een tweede liefde? Nee, er bestaat maar één liefde. De liefde van Christus, dat is de liefde des Vaders. De Vader zelf heeft die liefde, die eeuwige liefde Gods, die in de harten wordt uitgestort in de uren van de wedergeboorte door de Heilige Geest, die in ons woont. De Efeziërs hadden die verlaten door te verachten in de genade. Niet zodanig te verachten in de genade zoals de dominees in onze dagen. Nee. Want dit heb gij. Dat gij de kwade haat. Dat gij degene die de valse leer predikt onder censuur zet. Dat deden ze. Gij die de Nicolaïten haat. Die ik ook haat. En er wordt nog meer goed gezegd. Ze waren getrouw in het handhaven van de censuur. Maar ze hadden de eerste liefde verlaten. Dat betekent de werken van de eerste liefde. Keer tot de eerste werken. Anders zal ik u bijkomen en de kandelaar van uw plaats weren. Bekeert u daarvan als gij de eerste liefde hebt verlaten. Ja, dat betekent niet dat het een kenmerk is van genade om de eerste liefde te verlaten. Dat betekent het niet. Net zo min de twijfel en het ongeloof een kenmerk is van genade. Nou, absoluut niet. Dat wordt in alle bladzijden van Gods woord veroordeeld. En Gods volk heeft er wat mee te stellen. En die weten het ook wel als ze aangezegd krijgen van zere wegen. Dit heb ik tegen u dat gij de eerste liefde hebt verlaten. Want dan zijn we niet in zijn liefde gebleven. Dan hebben we eigenlijk Christus verlaten. Ja, zoals Petrus Christus verliet. Petrus heeft de eerste liefde verlaten. Door zijn meester te verloochenen in de zaal van Caïfas. Maar de Heere die herstelt zijn ware schapen in die eerste liefde. Zo werd Petrus hersteld aan de zeven Tiberias. Simon, gij zoon van Jonas. Geloof gij in mij? Nee, dat vraagt de Heer Jezus niet. Nee, heb gij mij lief tot drie keer toe. Ziet u? Daar werd Petrus weer in die eerste liefde hersteld. Daar kon Petrus zichzelf niet in herstellen. Daar heeft Christus hem in hersteld. Dus als de Heer zegt tot Efeze, bekeert u van die verlating van die eerste liefde, dan is hij daar ook de bewerker van. Ja, dat is het eeuwige wonder dat de Heer altijd weer die schurftige schapen opzoekt zoals Asaf daarvan een was. Ja, en dan roept hij het uit, ik ben een groot beest bij God. Maar die zullen gedurig bij de Heere zijn. Dat kent Gods volk ook. En was nijdig op de goddelozen, die hadden altijd voorspoed, die hadden geen banden tot hun dood. Ja, dat is de godsdienst van vandaag. Dat is allemaal een gezelligheid godsdienst. En dan kun je op vakantie. En dan kun je de bergen bekijken. Maar dat is niet de ware godsdienst. Dat is allemaal brede wegwerk. Zal Gods volk zich dan nooit verblijden in de natuur? Nee, buiten Christus niet. Nee, absoluut niet. Het heeft geen waarde. Dat is allemaal ijdelheid. En dat komt door de oogpoort binnen, dat komt door de oorpoort binnen. En alles wat de monden ingaat, dat beschadigt de mens niet. Dus daar heb je het. Dat is nou het wonder, alles wat de monden uitgaat, dat ontreinigt de mens. Dus daar moet je wel acht op slaan. Gods volk ziet ook natuurlijk wel wat er in de wereld gebeurt. Met open ogen, met open oren. Oh ja, maar dat verontreinigt hen niet. Nee. Maar ze slaan er wel acht op. In en door Christus vanwege de ere Gods. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Hè? Daar was Ezekiel mee vervuld bij God vandaan. En hij zegt heel die afvallige schade der Joden, de wacht aan. Nou, daar schaamt hij zich echt niet voor. Dat doet hij vrijmoedig. Dat doen al Gods geroepen knechten vrijmoedig. Ze wensen dat ze zich zouden bekeren. Want als we nou Jeremia erop naslaan. Och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen een springader van tranen om te bewenen de breuk van de dochter mijns volks. Maar hij zegt er ook van een trouweloze hoop. Hij was vervuld met de gramschap Gods dat ze zich niet bekeerden. En dat betekent dat de zulken zich ook niet voegen tot de stal der schapen waarvan Christus de goede herder is. Dat is altijd weer het kenmerk. Zet u in de voetstappen der schapen, want daar kun je ook de herder vinden. Dat is niet een solo dienst, nee, de Heere wil zijn schapen vergaderen. Gij zult de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En zo gij u onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen welbehagen. Dus we hebben ons te houden aan de schriften. Het kan voor een tijd zijn dat Gods volk dat de ziekbed ligt en wat voor omstandigheden, natuurrampen. Kijk maar naar de watersnood in 1953. Toen die tijd was nog veel van Gods volk. Er is een deel behouden, er is ook een deel verdronken. Maar van die bijzondere dingen, net zoals de Heere in het Oude Testament soms vrouwelijke profetessen erop nahield, vrouwelijke richteressen zoals Deborah, Jesaja was met een profetes getrouwd. Maar dat is niet de gemene regel, dus Heere. Nou, als je daar van het bijzondere het algemene afleidt. Ja, dat is het werk van de hypocrieten. Dat is het werk van de hypocrieten, want die proberen daarmee heel Gods woord te verkrachten. Paulus zegt, ik moet eigenlijk zeggen, de Heilige Geest zegt bij monden van Paulus dat de vrouwen in de gemeente zwijgen. Lady Elwarts, die hebt daar niet een worship service gehouden in dat Sina. Nou, ze had geen ambt. Ze was wel zendelingen. Maar naast de prediking van het woord en naast de bediening van de sacramenten, heb ze ook niet gedaan, bestaat er nog veel zendingswerk. Jazeker. Maar daar gaat het hier niet over, het gaat over de goede herder. En de goede herder, die zegt, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En daarna zal hij ingaan en uitgaan en weide vinden. Hij zal in en door Christus ingaan, hij zal in en door Christus uitgaan. Want dan kom je terecht in de vrijheid der kinderen Gods. In dat kader zegt Paulus, ik mag alle dingen. Ik mag alles. Er is me niks verboden. Nee, maar alle dingen stichten niet. Dus dat betekent dat Gods volk is niet zonder de wet. Nou, ze hebben de wet lief, hoe lief heb ik uw wet, zei ze mijn betrachting de ganse dag. Dat is wel de zang van Christus. Maar dat neemt ook Gods volk over. Dat wordt in je hart gelegd. De wet is heilig en goed, zegt Paulus. De wet wordt niet afgedaan. Nee, zij is in en door Christus vervuld. Gods volk hebben vervulde wet op rekening staan. Op rekening des geloofs. Want het einde der wet is Christus. Als een eisen en vervloekende wet. Daar komt een einde aan. Als Christus zich aan de ziel openbaart, ik ben door de wet gestorven, dan is het Gods tijd om zijn zoon in je ziel te openbaren. Door woord en geest, door woord en geest. En het meest nog door de prediking des woords. De Heer kan ook onmiddellijk werken. Maar wij zijn aan de middelen gebonden. En de prediking staat veelal in het kader van de wil des bevels van God. Bekeert u en gelooft het evangelie. En ook in het kader van de wil des besluit van God. Want dat moet ook gepredikt worden. Wat God van eeuwigheid heeft besloten. Krachtens een eeuwige uitverkiezing. Daar ging het vanmiddag over. Krachtens de Dordtse leerregels. Ik preek niet de Heidelberger Catechismus. Ik preek niet de geloofsbelijdenis van Gude de Bre. Ik preek niet het korte begrip van Herman Vocalis. Ik preek ook niet de Dordtse leerregels. Maar ik wil dat wel doseren op de catechisatie. In het catechisatieuur. Wij hebben te preken Gods woord. En alles wat daarvan afgeleid is, dat is ondergeschikt. We hebben u ook dikwijls aangetoond dat ook de kanttekeningen de plank misslaan. Niet omdat wij het beter weten, maar omdat Gods woord het beter verkondigt. Gods woord verkondigt altijd betere dingen als dat de mens inleeft. Al bevind je je eigen door de bediening van de wet als een verloren zondaar, dan verkondigt ons Gods woord, o alle gij dorst, dat komt tot de water. En gij die geen geld hebt, koopt en eet. Betere dingen. De Heer weet betere dingen te verkondigen. Als dat de mens. En hij doet de mens dat ook inleven. Want hij is gekomen om te zoeken zalig te maken. Dat is de goede herder. Wat verloren is. Hoe komen die verloren schapen dan door die deur? Door hem. Door de deur. De schapen komen door de deur. Door de deur. Ja. De schapen komen door de deur. Door de enge poort. Dat doet niet de wet hoor. De wet wijst niet naar het lam Gods, dat de zonde de wereld wegdraagt. Oh, absoluut niet. De wet verwijst naar dood en hel. Dat is de bediening des doods. En waarom heeft de Heer dan de wet gegeven, waar wij zo voorwaardelijk geworden zijn door de val in Adam? Ja, wij houden God voor een leugenaar en we houden onszelf voor waar. Het is toch verschrikkelijk? Ja, zo verschrikkelijk is de val. Wij zijn uit het woord gestapt, uit het woord van God gestapt. Wij zijn uit zijn gemeenschap gestapt, moed en vrijwillig. We zijn uit zijn beeld gestapt, moed en vrijwillig. En we hebben de leugen liever gehad dan de waarheid. We hebben de leugen liever gehad, we hebben de duivel liever gehad dan God. Dus we hebben de schepper verlaten, vaarwel gezegd, de deur dichtgeslagen, om die nooit meer te kunnen openen. Er is geen weg terug voor de mens in kwestie, nee. en houdt de Heere, al zo lief heb God de wereld gehad, want God was de wereld met zichzelf verzoenende, we zonden hen niet toerekenen. In en door Christus, in en door Christus, hij heeft zijn lieve Zoon naar deze wereld gezonden, om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En Christus verkondigt van zichzelf, ik ben de deur. Hij verkondigt ook hoe zij tot het geloof in hem gebracht zullen worden. Indien iemand door mij ingaat. Wat is dat nou? Door mij ingaan. Door Christus ingaan. Ik heb al gezegd, dat is de doorgang door de enge poort. Dat is geheel en al Gods werk. Daar zult de mens geen stappen voor ondernemen. Ze zullen het wel proberen, maar je komt niet door de poorten van de vrijstad heen als in en door Christus. De poorten van de vrijstad, dat is de deur. Dat is precies hetzelfde. Want hij is de vrijstad. Christus is de vrijstad. Escape for your life, dat kan alleen binnen de poorten van de vrijstad. Dat kan alleen binnen de poorten van de vrijstad. En die vrijgelatene, die vrijgemaakte moet ik zeggen, die in die vrijstad verkeren, die ontvangen daarvan bewijs. Net zoals je naar een ander land reist, dan ontvang je eerst je paspoort, neem je eerst je paspoort in ontvangst, anders kan je niet over de grens. Nou, die vrijgemaakte des Heren, die ontvangen het levenspaspoort in en door Christus, en dan mogen ze vrij reizen. Maar dat is niet een reis over de brede weg meer. Nee, die is voor eeuwig afgesloten. Dat is toch heerlijk? Dat is toch een heerlijk evangelie? Als je eenmaal door die enge poort bent gegaan, door Christus bent ingegaan, is er no way back. Dat is toch heerlijk? Je kan nooit meer terug. Er is nooit geen weg terug naar de brede weg. Nooit meer. Dat is voor eeuwig afgesloten. En dat is nou de zekerheid van de zaligheid dat de Heer van de zijne niemand zal laten afvallen. Er zal geen klauw achterblijven. Er zal geen mens die door die enge poort is getrokken met terugkeren naar de wereld. Er zijn wel voorbeelden van degenen die zich daarvoor hebben uitgegeven. Zoals Paulus dat zegt, Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld liefgekregen. Nou, dat is een bewijs dat hij nooit door de enge poort is gegaan. Dat is het harde bewijs. Als mensen, die meelopers en bijlopers, die Bunyan ook tekent in zijn boek, De Christenreis naar de Eeuwigheid, die vallen weer af. Maar die zijn nooit wezenlijk door die enge poort gegaan. Want dan is er geen weg terug. Al zou je het zoeken, dan kom je voor een gesloten deur. Maar dan in zaligmakende zin. Dan in zaligmakende zin. En je moet goed verstaan wat de Heer hier zegt. Die door de deur ingaat, die door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Want ze ontvangen het paspoort des levens. En dan is er ook weer een uitgaan. Een uitgaan. Want die poort van Sion moet open. Dat geklank, dat moet gehoord worden tot aan het einde van de wereld. Tot aan de uiterste draai. Dat betekent dat uitgaan. Ze zullen uitgaan om zijn lof te vertellen. Vertel de heidenen mijn eer. Dat staat wel in het kader van de zending. Dat uitgaan. En ze zullen door de Heere worden gevoed, worden gedreven. Ze zullen door de Heere worden vervuld met het woord onze Gods. Om dat te verkondigen, om dat de heidenen te verkondigen. Want dat staat hier ook. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die van deze stal, dat was de kerk van de Joden. Dat was de Joodse kerk. Die van de Joodse kerk niet zijn. Andere schapen, dat zijn de heidenen. Dus hier wordt wel degelijk ook de zendingsroeping verkondigd. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. Door de prediking, door middel van de prediking. En de doden, die dode heidenen zullen horen de stem van de Zoon van God. Die zullen mijn stem horen. Die zullen als doden in hun graven worden opgewekt. En het zal worden één kudde en één. Nou, dus de zaligheid is geheel en al afhankelijk van Christus. Want hij heeft zijn leven daarvoor gegeven om het werk der zaligheid van A tot Z te doen. Er komt geen mensenvinger aan te pas. Er komt geen meewerking van de mens aan te pas. Nee, nee, nee. Het is geen coöperatieverband. De Heer doet alles geheel en alleen. Zoals hij gezegd heeft, ik ga de pers en ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren, niemand van de discipelen, niemand van het Sanhedrin, niemand van de Samaritanen en niemand van de volkeren was met mij. Hij gaat het alleen doen, want hij had het bevel des vaders gekregen om naar deze wereld te gaan en om in de holen en spelonken En in de graven, met name in de graven, neem maar die jongeling op die dodenbaar, werd dood uit de stad gedragen, zijn wenende moeder achteraan. En toen hield de Heer Jezus die baard tegen. En zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. Dat is toch het eeuwige wonder. Dat is een beeld van de wedergeboorte. En het gebeurde ook daadwerkelijk. Lichamelijk stond die jongen op. Die jongen, dat was een kind van God, want dat doet hij niet bij de verworpen, hoor. Nou, echt niet. Nee. Die terugroeping in het leven. Zoals bij Lazarus, dat was een kind van God. En dan moet Lazarus en ook die jongeling van na nog een tijdje omwille van de ere Gods en om de glorie van Christus op vleeselijke benen lopen op deze wereld om zijn lof te vertellen. Ja, wonderlijk. Ja, zijn naam is wonderlijk. Hij is wonderlijk van daad en wonderlijk van raad. Ik ben de goede herder en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, want hij heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen, voor de schapen. Dat is dat rantsoen. Dat Christus is voor zijn schapen. Hij zegt, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven. En daar hebt hij zijn leven voor gesteld, daar hebt hij zijn bloed voor gestort. O geliefde, als je de dierbaarheid van dat verzoenend sterven van Christus mag inblikken. Lees Jesaja 53 met name. En dan wordt het zo dierbaar voor je ziel, als je tenminste daar een taste van mag ontvangen hebben. Als de liefde Gods in je hart hebt uitgestort, dan ga je ziel uit naar hem. Kijk maar naar de bruid. Haar ziel ging uit naar de bruidegom. En dat is een wederkerende date. Want wij hebben hem lief, omdat hij ons eerste lief had. En de Heere is de eerste, ook in de uitstorting van de liefde. En dat is de band der volmaaktheid. Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schaap. Ook al in de natuur. David was daar een mooi beeld van. Hij stelde zijn leven in de bresse als de kudde werd aangevallen, de kudde van zijn vader Isaïe. En dan had hij zijn leven ervoor over om een schaap uit de klauwen van wolven, leeuwen, beren te redden. En dat zegt hij ook tegen Saul. Die had een harnas nodig om de vijand te lijf te gaan en zeggen, ik kan in deze niet gaan, want dat heb ik niet begeerd, zo heeft Christus mij niet wedergeboren. Want dan zullen we gaan met die eenvoudige platte stenen en een slinger. Dat zijn de wapenen der gerechtigheid. Dat is de wapenrusting Gods, ook in geestelijke zin. Ja, die wapenrusting Gods, die wapen der gerechtigheid, die de Heer bedient zich altijd op afstand. Hij schiet de pijlen af in het hart van koningsvijanden. En ook het zwaard des geestes, want dat zijn geen vleeselijke wapens, waarmee Christus de vijand heeft overwonnen. Nee, dat gaat uit zijn mond, want het zwaard des geestes, dat is zijn mond. Hij zal de heidenen slaan door het zwaard zijns monds. En zo zal de Heere ook, de eindstrijd zal daardoor getekend zijn. Er zullen volken tegen hem opstaan in dat Armageddon. Waar de eindstrijd zal plaatsvinden, maar die battle is al lang overwonnen. Door de woorden die hij uitgesproken heeft aan het kruis, het is volbracht. Eigenlijk zijn er dan geen vijanden meer. Als je het goed beschouwt door het geloof in de Christus zijn er geen vijanden meer. Ja, er zijn vijanden genoeg. En die proberen van alles door middel van de aanrijving des duivels om Gods volk uit te roeien, te belasteren, te vervolgen. Maar uiteindelijk, een overwonnen vijand is geen vijand meer. Wel in zichzelf. Oh ja. Want ze zullen de eeuwige dood sterven als ze zich niet tot God bekeren. En dat wonder dat God vijanden met zichzelf verzoent, daar gaat Gods volk zich eeuwig over verwonderen. Dat hij daar zijn leven voor heeft gesteld. Zijn leven gesteld voor de schapen in de overwinning over dood, hel en graf. In de overwinning over al zijn vijanden. Want hij heeft al zijn vijanden aan zijn voeten onderworpen. Nou, dat behoort ook wezenlijk tot de enige troost bij het leven sterven. En dan gaat de Heer ook separeren, want dat doet Christus altijd. Christus heeft geen evangelie naar de mens gepreekt. Nee. Hij zegt, ik ben niet gekomen om de klokken te luiden van vrede, vrede, geen gevaar. Hij zegt, daartoe ben ik niet gekomen. Ben ik gekomen om vrede op aarde te brengen. Maar het zwaard, veel in verdeeldheid. Nou, van die Christus moet niemand wat hebben. Nee, van nature ik ook niet. Nee, nee, absoluut niet. Maar als we nou ingeleid zijn in die rechte herder, in die goede herder der schapen, die van de Vader is gezonden, want dat betekent wat hoor, om Christus te verklaren. Paulus zegt, ik wens niks anders te weten als Christus en die gekruisigd. Dat gekruisigd wil men eraf hebben. We willen een gezelligheidsevangelie waar de mensen zich wel bij voelen. waar iedereen naar de mond spreekt, dat is niet het evangelie van Christus. Nee, daarin wordt gesepareerd. En wat is de separatie? Maar de huurling, die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen, hoor je het? Die schapen die zien een wolf in schaapsklederen aankomen. Ze herkennen hem, ze kunnen hem onderscheiden, ze kunnen hem onderscheppen. Nog voordat hij spreekt. Door wat? Door de geest van Christus. Want de vreemden zullen ze geenszins volgen. Dat betekent ook dat ze al die prachtig geklede dominees met hoge hoeden niet zullen volgen. Die niet door de deur zijn ingegaan. Door de deur der schapen zijn ingegaan. Want dan zijn het dieven en moordenaars. Christus noemt de valse leraars dieven en moordenaars. Slachters. Vossen die de wijn gaat verderven. Vossen in de woeste plaatsen. Verdervers zijn. Nou, Paulus zegt, en dat wordt ook helemaal verkeerd uitgelegd. Dan zeggen ze, het maakt niet uit hoe je Christus spreekt. Paulus zegt, dat is allemaal goed. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, het moet tot mijn zaligheid gedijen. Dat er ook valse apostelen zijn. Want daarin wordt mijn bediening nog heerlijker. Begrijp je? De vijanden van Christus maken de bediening van Gods geroepen knechten nog heerlijker. Want er moeten ketterijen onder u zijn. Opdat er oprechte openbaar gemaakt worden door hun getuigenis. Ik moet eigenlijk zeggen door een tegengetuigenis. Want ze zullen er tegen getuigen. Christus getuigt er ook tegen. Hij exposeert die huurlingen, maar de huurlingen die geen herder is. Een huurling is geen herder. Een huurling geeft niks om het lot der schapen. Wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliegt. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. Dat is het werk van een huurling. Maar een echte herder verlaat zijn schapen niet. Zo heeft Christus zelfs zijn leven gegeven tot er aan zijn vervelen. Als zijnde de goede herder die zich in de bres heeft gesteld. Want er was niemand die ten strijde trok. Hij is ten strijde getrokken. Geheel en alleen. En hij heeft de overwinning behaald. En op grond van zijn volbrachte middelaarswerk staat er een gat geschreven gaande. Gat en bende zal hem aanvallen. En hij zal het aanvallen in het einde. Dan word je ook overwinnaar. Dan zegt een apostel toch, wij zijn meer dan overwinnaar in hem. Die ons lief gehad hebt van voor de grondlegging der wereld. Kijk, dat zijn de schapen van Christus. En de herders van Christus, er zijn maar onderherders. De onderherders die Christus uitzendt, dat zijn zijn discipelen. Dat zijn de getuigen, de ware geroepen getuigen. Van alle eeuwen en plaatsen. En er is ook genoeg van te lezen in de kerkgeschiedenis. Maar de huurlingen die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn. Zie je, die hebt er geen affiniteit mee. Dan ziet de wolf komen, verlaten schapen. Die heeft alleen maar zijn eigen ik in het vizier. Als ik er maar goed afkom. Dat is de kerk van vandaag. Ik heb het bij levende lijf ondervonden. En de huurling vliet over mits hij een huurling is en hij heeft geen zorg voor de schapen. Het is hem alleen te doen om de wol te schapen. Het is alleen te doen om het tractement. Het is hem alleen te doen om geld en goed. Het is hem alleen te doen om een goede oude dag te creëren. Nou, God zei je verdoemen als je een huurling bent. Die komen echt de hemelpoort niet door, hoor. Denk er maar niet om. Nee. En dan zegt de Heer tegenover die exposing van die huurlingen. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Ook weer zo'n waarachtig kenmerk. Van de ware schapen, van de goede herder en van de ware schapen. Ik ken de mijne. Ik heb al veel mensen gevraagd eertijds. Ja, ik mag Christus kennen. Ik zeg maar, kent hij jou ook? Weet hij ook van jou? Hoe weet je dat? Verkondig het me. Hoe weet je dat Christus van jou weet? Hoe kan je daarvan getuigenis geven? Van deze tekst. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne. Ik word van de mijne gekend. Dat maakt de Heer bekend. Dat is de eerste levendmakende daad, de stem van de Zoon van God, de Woord en Geest, die klinkt in je ademsgraf en dan sta je op. Want degenen die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dus dat betekent, die staan op uit hun ademsgraf op zijn stem. En zijn stem is het woord van onze God, is het gepredikte woord. Dat klinkt, dat weer klinkt in de harten van die dode zondaren en dan staan ze op uit hun ademsgraf. En daar heeft de Heer een plaats voor gemaakt. Want niet alle vijanden worden met God verzoend. Niet alle goddelozen. Daarvoor is Christus niet gestorven. Voor de goddelozen. Dat is uitverkiezen. Ja. En niemand weet wie er uitverkoren is. Tenzij de Heer het bekend maakt. Tenzij je door die levendmakende stem van Christus tot het geloof mag komen in hem. Dan weet je ook wat uitverkiezing is. Want het geloof is de vrucht van de uitverkiezing. De huurling vliegt over, mits hij een huurling is, maar mijn schapen kennen mijn stem. En ik word van de mijne gekend, ik ken de mijne. Dat hoort altijd, dat is altijd onafscheidelijk met elkaar verbonden. De schapen, dat is mijn uitverkoren gelovige. Daar maak ik mijzelf aan bekend, zoals Paulus dat zegt, dat God de belief zijn zoden mij te openbaren. En dan word ik van de mijne gekend. Dat is yada, dat is gemeenschap hebben met. Dan word je in die inner cirkel, maar ook in de staat der gemeenschap geplaatst. Want de staat der genade is de staat der gemeenschap. Daar heb ik ook wel vragen over gehad. De gemeenschap met Christus. Ik zeg, als je een kind van God bent, verkeer je in de staat der gemeenschap. Dat betekent niet altijd dat je dadelijk de gemeenschap oefent, maar je verkeert wel in die staat der gemeenschap. De Heere oefent gemeenschap met zijn kerk, ook weer middels de prediking. Dan slaan ze acht op zijn woord, dan kennen ze, dan horen ze zijn stem klinken. Dan zijn ze al smekend en biddend opgekomen naar Gods huis om een woordje van zijn gezegende lippen te vernemen. Ben je zo opgekomen, kinderen? Ben je zo opgekomen? Om eens een woordje van die goede herder te vernemen. Daar zal het maar op aankomen. Als hij daar niet onverlegen zit, ja, nou, dan behoor je niet tot de schapen van Christus. Want de schapen van Christus, die zijn verlegen. Die zijn verlegen gemaakt. En bij herhaling. Want die honger en dorsten naar zijn gerechtigheid. Omdat ze van dat brood, van dat levende brood, hebben gegeten. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Dan zegt de Heer het nog een keer. Ik stel mijn leven, mijn ziel voor de schapen om mijn leven voor hen in de dood over te geven. Wat heeft de Heer gedaan? Hij heeft die volle beker van de toren Gods leeggedronken. Om voor de zonde zijn volks te betalen, om de Vader te verzoenen. Om de Vader te verzoenen. Om de Vader met zijn volk te verzoenen. Daar is Christus middelaar voor geworden. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Niet van de Joodse kerk. En die moet ik ook toebrengen. En die laat hij niet lopen. Die laat hij niet loslopen, om het zomaar eens te zeggen. Nee, die gaat hij ook voegen tot die stal der schapen. Want kijk, hij zegt, en het zal worden één kudde en één herder. Christus heeft één kudde, hoewel een klein kuddeke. Dat is de schade die niemand tellen kan. Het is uw vaders welbehagen u dat koninkrijk te geven. Vrees niet, gij klein kuddeke van Christus. Het is uw vaders welbehagen dat koninkrijk te geven. Eerst in de belofte, dan bezitten ze het al. Het geloof is bezittend van aard. Ja? En straks door aanschouwen. Want Gods volk is eigenaar van deze wereld. De Heer stelt ze, hij deelt zijn eigendom met zijn volk. En het zullen de wettige eigenaren zijn van hemel en aarde. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg. Dat is de goede herder. Die legt zijn leven af. Want het zou mogelijk zijn dat iemand zijn leven aflegt voor een vriend. Dat zou mogelijk zijn, dat kan je nog indenken. Maar wie heeft het ooit gehoord? In welk boek is het ooit geschreven? Dat Christus zijn leven heeft afgelegd voor vijanden. Dat is alleen in Gods woord geschreven. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Voor zijn vijanden gestorven. Voor de vijanden, uitverkiezing. Niet voor alle goddelozen. Het staat niet voor goddelozen gestorven. Het staat voor de goddelozen. De doden. Daar heb je het weer. De doden. Zullen horen de stem van de Zoon van God. Zonder de heiligmaking. Ik geef er drie voorbeelden van. Dat woordje de, dat maakt alles uit. Zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien. En dat is de heiligmaking van Christus in de toepassing. In de toerekening. Ja. Daar komt geen zedelijke heiligmaking aan te pas. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik het zelf beter opneem. En Christus had macht om het af te leggen, want hij heeft de geest vrijwillig gegeven in de hand des Vaders. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij heeft het afgelegd uit zichzelf. En daarin komt zijn borgstelling zo heerlijk in uit. Niemand kon het leven van hem nemen. Hij heeft het zelf afgelegd uit eeuwige liefde voor zijn volk. En uit eeuwige liefde voor zijn vader. Want hij is gekomen, al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven beërven. Dat is vanwege dat hij zijn leven heeft afgelegd. Want dat was de prijs die de vader eiste. Dan moest aan de schending van de wet genoegdoening geschieden door diezelfde mens die gezondigd had. En de vader wilde bloed zien. Want als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Dus het bloed van Christus moet gestreken zijn aan de deurposten van ons hart. Anders zal de verderfengel binnentreden en onze ziel van ons nemen. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Daar heb je het. Hij zegt het zelf. En hij zegt het ook aan het kruis, zoals ik al gezegd heb. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik heb macht hetzelfde af te leggen. Ik heb macht hetzelfde weder op te nemen. Want hij is ook uit het graf herrezen. En moet goed verstaan, dat heeft de Godheid gedaan. En Christus was God. De Godheid heeft hem in het graf niet verlaten. Nee, absoluut niet. Hij is altijd God gebleven. God en mens tegelijk. En hij is door de Vader opgewekt. Zo staat het er, omdat hij van de Vader gezonden was. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Nou, de Joden begonnen gelijk alweer te twisten om de woorden die de Heer gesproken had. Tweedracht onder de Joden. Er is altijd tweedracht onder de godsdienst. Vijandschap tegen het levende kind. Ze konden dat niet verdragen dat hij deze woorden sprak, want zij beelden de zaligheid in door de werken der wet. Maar door de werken der wet zal niemand gerechtvaardigd worden. Ik heb u al gezegd, de kern van het evangelie, dat is deze tekst, het einde der wet is Christus. Je kan ook zeggen, de kern van het evangelie is het woord is vlees geworden, is ook het kern van het evangelie. Want dat is het totale evangelie. Maar als je nou die kernteksten uit het oog verliest, dan neig je alweer naar een evangelie naar de mens. Nee, die toetsteden moeten altijd aangebracht worden. Zoals Christus doet met een huurling. Hij stelt die huurling er vierkant buiten. Die zal niet delen in de zaligheid van de schapen. Het einde der wet is Christus. Dus we moeten aan het einde der wet gebracht worden. We moeten aan het einde der wet komen. Anders zullen we nooit in Christus geloven. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Dat is wel een geheimenis. Krijgen mensen nooit onder de knie. Nee, dan moet die oude mens sterven. Ik ben door de wet gestorven. Het einde der wet. Dan ben je het einde van de wet. Dan ben je het einde van al je werken. Zoals Paulus zegt in Romeinen 7. Toen het gebod kwam is de zonde weder levend geworden, maar ik ben gestorven. Daar heb je precies hetzelfde. Daar heb je precies hetzelfde. Ja. En de grond is dat we met Christus aan het kruis gestorven zijn. Dat is de grond. Want Christus is eerst gestorven. Hij is overal de eersteling van. Hij is overal het begin van. Christus heeft het fundament gelegd, want hij is gestorven om onze zonde. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan volgt ook uit zijn mond de toepassing. Geen ander persoon zoeken als Christus. Van hem komt de verwerving, van hem komt de toepassing. Wat hij verworven heeft, gaat hij ook heerlijk toepassen in het leven van de zijnen. Ik kan ook zeggen in het leven van verloren zondaren. Want de toepassing is er uitsluitend voor verloren zondaren. En velen zeiden van hem, hij heeft de duivel, hij is uitzinnig, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Als je dat uitbraakt, bedrijven de zonde tegen de Heilige Geest en die is niet te vergeven. Wat hoort gij hem? En anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezetenen. Die gingen daar tegen getuigen, want die hadden de kracht van het evangelie in hun harten gevoeld. Kan ook de duivel der blinde ogen openen? Want als hij dat bedrijft, hij heeft de duivel. Dan zeg ik dat de Heer een onreine geest had. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem. Het was winter. Nou, dat is ook in tropische landen is het ook winter. Dan legt er wel geen sneeuw. Maar de sneeuw bepaalt niet of het winter is. Dat bepaalt het jaargetijden. En nou zitten ze allemaal aan die natuur te plukken. Die klimaatchange. En het bestaat helemaal niet. Want de Heer heeft gezegd, tot het einde van de wereld zal al die vier jaargetijden blijven. Ik zal ze in stand houden en blijf met je vieze vingers van dat klimaat af. Want dat behoort alleen God toe. Ja, zegt Steef de Bruin, maar we moeten ook zorgvuldig omgaan met het klimaat. En dat zijn de ondertekenaars van die van God vervloekte satanistische agenda 2030. Dat durven hun te zeggen. Dat ze ook verantwoordelijk zijn. En ze zijn er nog nooit achter gebracht dat ze hun verantwoordelijkheid tot op de bodem van de hel verzondigd hebben door de val in Adam. O, God houdt de mens verantwoordelijk voor zijn val. O ja. Maar als je van Christus bent, dan leef je en sterf je voor de verantwoordelijkheid van Christus. Kijk, dat kennen ze niet. Dat kennen ze niet. Dus die mensen roemen op de wet. Ja, we moeten dit hiervoor zorgen, we moeten daarvoor zorgen. En ze nemen God al zijn werk uit handen, want ze willen als God zijn. Dat zit er allemaal achter, hoor. Dat zit er allemaal achter. Klaus Schwab die komt er openlijk vooruit. Hij zegt, we gaan de artificial intelligence, de Bijbel herschrijven. En God er helemaal uit vertalen, want God bestaat niet. Dat is allemaal onzin, zegt hij. Ja, er staan ook heel veel fouten in de Bijbel. Kijk, daar heb je de aanval op degene die van Christus zijn. Dat zit er allemaal achter, hoor, achter die Great Reset. Er is geen plaats meer voor Gods volk. En dat is nog geweest. Want wij hebben geen, niet alleen een blijvende stad hier op deze wereld. Maar er is ook geen plaats voor Gods volk. Nee, er was voor Christus de schriften geen plaats. Hij is buiten de legerplaats. Hij is die gekruisigd. Onder de moordenaars gesteld. Onder de misdaders gerekend. En daarin ligt uw zaligheid, volk van God. Daar heb Johannes de Doper van getuigd. Zie het lam Gods. Hij wees hem aan. Dat de zonde de wereld wegbracht. Mozes heeft hem ook aangewezen. Hij heeft gewezen op het lam Gods. Uitgebeeld in die koperen slang. Door de slangen gebeten mensen. Die zagen op die koperen slang. Naar het bevel Gods. Die werden genezen van die giftige beten. En dat is ook geestelijk exact hetzelfde. Als je mag zien op Christus. Ja, gij heeft hem het hoofd omhoog. Want als je in het graf der zonde ligt. Als je in het graf van Adam ligt. Dan is er geen sprake van de opheffing der hoofden. Nou. Dat is eerst Christus. Christus doet ook zien op Christus. Oh ja. Zie op mij, gij volk in smart. Vestigt uw hart op mij alleen. Vestig uw vertrouwen op de Heere en hij zal het maken. En dat is allemaal gelegen in die waarachtige wedergeboorte en bekering. Er moet een begin zijn. Er moet een begin zijn waarvan Christus het begin is. Christus is het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin der herschepping Gods. Het komt niet tot stand door een werking des geestes. Niet alleen, niet zuiver en alleen. Het komt tot stand door de stem der Zoon van God. En dat gaat door zijn geest. En dat is de Heilige Geest. Het is de geest die levend maakt. Gods volk wordt wedergeboren door water en geest. En dat ziet op het water wat uit de wonden van Christus vloeide. Want dat is een type van het bad der wedergeboorte. Het water tot wedergeboorte en het bloed tot verzoening. Ja, zuiver onderscheiden. En de Joden dan omringden hem. En dan kom je weer die aanvallen. Daar heeft Christus natuurlijk voor in de bressen gestaan. Die heeft de pijlen opgevangen in zijn middelste hart. Al die vijandige pijlen. Hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het onvrij uit. Behoor je tot die lui? Behoor je tot degene die de woorden van Christus wegen? Die de woorden van de getrouwe getuigen van Christus wegen? Ik heb zoveel duizenden e-mails gehad van mensen die op woorden zitten te ziften. Ik heb er ooit één gehad, die had één woord in mijn dagboek gevonden en daar spitste die op toe. En de rest van de inhoud liet hij allemaal voor wat het is. Nou, dan ben je een bittere vijand van God en Christus, dat zal ik je wel vertellen. Want dat was het werk der Joden, om hem op woorden te vangen. Nou, mij zou je op een woordje kunnen vangen, maar Christus niet. Nee, en hij is ook in mijn plaats gaan staan. Dus in Christus heb ik nooit een verkeerd woord gezegd. Heb ik nooit de stap verkeerd gezet. Nou, want dat werk van Christus is zo volkomen, alsof ik het zelf had gedaan. Alsof ik zelf die gerechtigheid had verworven. Zo volkomen is het. Zo volkomen, want hij is ons geschonken van de Vader. Tot wijsheid, bijvoorbeeld, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Ja, het is bijna onmogelijk, we zullen er eerst nog maar eens een versje van zingen. Wel van Psalm 80 en daarvan het eerste en tweede vers. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozef kroos door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid, die ene troon van heiligheid, u tussen gerubs hebt gesticht, verschijn weer, blinkend met uw licht, die gans straal Efraïm in de ogen, toon Benjamin uw groot vermogen, verlos Manasse tot uw eer, getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. 1 en 2 van Psalm 8. Thank you. zijn volk toezegt, mijn schapen horen mijn stem, had hij al gezegd. Hij herhaalt het weer. Dus de herhaling in Gods woord zijn tot uw zaligheid, volk van God. Want we moeten het steeds weer horen. Niet met natuurlijke oren, maar met geestelijke oren, met oren des geloofs. Ik ken dezelfde en zij volgen mij. Ik ken dezelfde, ik word van de mijne gekend. Ik ken de mijne. Hier zegt hij, ik ken de mijne en zij volgen mij. Dat is ook het waarachtige kenmerk van genade, dat zij Christus volgen, dat Gods volk Christus volgt. Niet op eigene beweging, want de bruid in het Hooglied zegt, Heere, trek mij, dan zal ik u nalopen, dan zal ik u volgen, waarheen gij gaat. En er komt de toetssteen, er komt ook de beproeving. Hij zegt tot zijn discipelen, wilt gij de lieden ook niet weggaan, toen de massa hem verlaten had. Toen hij daarvan getuigde van zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken in geestelijke zin. Deze reden is hard, wie kan dezelfde volgen, wilt gij lieden ook niet weggaan. Ha? Schapen van Christus, wilt gij lieden ook niet weggaan. Tot wie zouden wij gaan, zegt Petrus. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ziet u dat de Heer het zelf in stand houdt bij zijn kinderen? En wij hebben geloofd dat gij zijt van God uitgegaan. Dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Met een persoonlijke toepassing, hè, want dat zei die moor, maar ook. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat zei hij natuurlijk met een natuurlijke toepassing. Want hij had net die prediking, op die prediking van Filippus was hij tot bekering gekomen. Tot het geloof in Christus gekomen. Ook door een crisis heen, hè, van wie zegt dit, ik moet het maar weer zeggen, want dat gaat overal hetzelfde. Van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van anderen? Hij las zijn eigen oordeel in Jesaja 53 en hij wist niet dat het de Christus was. Want hij zegt op de vraag, verstaat gij ook hetgeen gelezen? Hij zegt, hoe zou ik het ook kunnen, indien ik geen uitlegger heb? Nou, daar is Filippus een type van de Heilige Geest en hij preekte hem terstond Jezus. Want die bediening van die wet, die had hij al doorlopen. Hij stond op de rand van de eeuwigheid. En toen kwam hij door de prediking van Filippus tot het geloof in Christus. Mijn schapen, daar heb ik, mijn schapen horen mijn stem. Want ze zijn door zijn stem, dat is door woord en geest, tot het eeuwige leven gekomen. Tot het geloof in Christus gekomen. Ik ken dezelfde. De Heer blijft er voorin staan. En zij volgen mij. Daar zal hij ook voor zorgen. Daar zal hij ook voor zorgen. Dat ze hem volgen, waar hij ook heen gaat. De kwaad gerucht, de goed gerucht, door eer, door oneer. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand kan er zelf uit mijn hand rukken. Niemand kan er eentje uit mijn hand rukken. Ook niet die verloochenende Petrus. Want die was in de handpalmen van Christus gegraveerd. Hij kon nooit verloren gaan. Nee, kon niet. Want de Heer had zijn bloed voor hem gestort. Ja. En hoe kwam dat tot uitdrukking? We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Toen keek de Heer Jezus Petrus in de ogen met ogen van eeuwige liefde. En toen brak zijn hart. Toen brak zijn hart aan 1000 stukken. Want toen werd hij herinnerd aan het begin der herschepping Gods. Ja. Toen werd hij gezet als opnieuw gezet op de grond der zaligheid. Want Christus is de oorzaak van onze zaligheid. De Vader is de oorsprong van onze zaligheid. Ik en de Vader zijn één. Kan je ook nooit van elkaar scheiden. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand mijn vaders. Dat zegt hij niet, omdat er een mogelijkheid bestaat dat ze uit zijn hand gerukt worden. Nee, want daar heeft hij al van getuigd. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Dus dat kan er nooit meer uit. Nou, dan moet ik naar de hel, moeten de handpalmen van Christus naar de hel. Ja, dat mag Gods volk van getuigen. Daar mogen ze getuigenis van geven. En daar geeft God zelf getuigenis van. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle. Is machtiger dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. Dus Christus brengt wel een onderscheid. Maar geen scheiding teweeg tussen hem en de Vader. Want hij zegt, ik en de Vader zijn één. En op een andere plaats getuigt hij van, Vader, omdat wij één zijn, wil ik ook dat zij één zijn. Want alle die behoren tot het lichaam van Christus in geestelijke zin, die zijn ook één met elkander in Christus. Het leven kan het leven niet twisten. En nou is het allemaal twist en tweedracht. Als je dat onderscheid aan de dag gaat leggen, wat Christus aan de dag legt. Want hier ook, de Joden namen dan steen op om hem wederom te stenigen. Nou, dat is de kern van vandaag. Ik heb het bij levende lijf ondervonden. Ze hebben maar naar het leven gestaan. Niet één dominee kent het. Want die leggen alle bokken in de watten en die vervolgen de schapen. Dat is echt mijn levenslange ervaring sinds ik op die smalle weg des levens mag wandelen. En dat heb de Heer ook gezegd. Gij zult er alle gehaat worden, niet één uitgezonderd. Dat betekent niet één van de bokken uitgezonderd. Nee. En Jezus antwoordde: ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader, om welk werk verstenigt gij mij? En dan worden ze heel vroom. Ze doen hun integerheid, leggen ze aan de dag. De Joden zeggen: wij stenigen u niet over enig goed werk, want dat konden ze niet ontkennen, maar over de godslastering, omdat gij een mens zijt, uzelf een god maakt. En ze verwijten Christus godslastering. Nou, dat was de grootste godslastering. Gij die een mens zijt, dat was waar. Hij was mens geworden. Het woord is vlees geworden. Maar hij bleef God. Hij heeft zijn godheid niet afgelegd door zijn komst in het vlees. Nee, God en mens tegelijk. En Jezus antwoordde: is er niet geschreven in uw wet? Ik heb gezegd, gij zijt goden. Dat is niet een slappe verdediging. Nee. Je moet goed verstaan wat er hier geschreven staat. Indien de wet die God genaamd heeft, tot welk het woord Gods is geschied en de schrift kan niet gebroken worden, zeg gelieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Dat was de volle waarheid. Maar dan kan je ook alweer zien, bij de Joden deden ook de feiten al niet meer toe. Degene die verstrikt zitten in die satanische religie, de mens in het midden, democratie, die zal nooit erkennen dat Jezus de Zoon van God is. En de duivelen erkennen het nog. Maar de huidige godsdienst erkent dat al niet meer. Met de mond. Maar niet vanuit het leven. Niet vanuit het drukken der voetstappen van Christus. Niet van onder het kruis. Want dat wordt in onze dagen, is dat een geheel vreemde religie geworden. Het kruis van onze Heer Jezus Christus, zoals Paulus dat zegt, ik wens niks anders te weten als Jezus Christus en die gekruisigd. Dat gekruisigd, dat wordt terzijde gedaan. Dat wordt weggemoffeld. Dat is allemaal een vol evangelie. Maar ontbloot van het volbrachte werk van Christus, want dan kan je niet de nadruk meer leggen op het geloof. Als je in Christus geborgen bent, als een levende steen gemetseld toegevoegd op dat fundament van de apostelen en profeten waarvan Christus de uiterste toeksteen is, dan kan je niet meer de nadruk leggen op het geloof. Nee, dan leg je de nadruk op Christus, want door het geloof word je gered, dat is niet zo. Je wordt niet door het geloof wedergeboren. Je wordt door Christus eerst vrijgemaakt. En die vrijgemaakten des Heeren zullen waarlijk vrij zijn, wandelen in die vrijheid, omdat ze door Hem, die het leven is, want het geloof, dat wijst niet naar het geloof. De inhoud van het ware geloof is Jezus Christus en die gekruisigd. En dat wordt maar op de vrije wil, op de noemer gezet van de vrije wil, dus mensen. Mensen, het is echt van de duivel en je gaat ermee naar de eeuwige rampzaligheid met zo'n geloof. En het wordt allemaal voor waar versleten in onze dagen. En met de smokkeling van die oude mens door de enge poort. Als een twee mens. Het is allemaal rooms. Ze roomsen ze kruid. Dat weet Gods woord nergens. Want gij zijt gestorven. En gij zijt verborgen. In Christus bij God. En zij zochten hem dan wederom te grijpen. Kijk, daar heb je het nou. Dan word je een target van de godsdienst. Niet zozeer van de wereld. Maar van de godsdienst. Want daar zit het venijn. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte en het bleef al daar. Want Christus wist ook al de plaatsen, ook voor zijn discipelen, om te ontkomen aan de vervolgende hand van de Farizeeën. En dat weet de Heer nu nog. Ja, als hij zijn hand ertussen houdt, dan verkeer je in de schuilplaats des Allerhoogsten. En er komt geen pijl erin, er komt geen kanon erin, er komt geen atoombom erin. Nee. En hij bleef al daar, omdat hij gezegd heeft, woon al daar. Ja, altijd maar voor een tijd aan deze zijde van het graf. En velen kwamen tot hem. Dat kon niet tegengehouden worden door geen duivel, door geen Sanhedrin. En ze zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze zijde was waar. Dus daar werd de prediking van Johannes ook nog eens een keer bevestigd door de wedergeboren kinderen Gods, die onder zijn prediking tot het geloof in Christus gekomen waren. En velen geloofden al daar in hem. Hoe is het met u? Hoe is het met jullie kinderen? Want vele kinderen zijn tot hem gekomen. Vele kinderen zijn tot hem gebracht. En hij legde hen de handen op en zegende hen. Laat de kindertjes tot mij komen. En verhindert ze niet, want er zulke zijn het koninkrijk der hemelen. En als je door Christus gezegend wordt, dan word je gezegend met de Heilige Geest. Daarvan heb Johannes getuigenis afgelegd. Ik doop u wel met water, zegt hij. Maar die na mij komt, die voor mij geworden is, die zal u met vuur dopen. Met de Heilige Geest dopen. Dat gold ook voor de kinderen, hoor. Je bent niet te jong om in Christus te geloven. Nou, nou. De Heer redt jong en oud. Hij kijkt niet naar leeftijd. Hij handelt zonder aanzien des persoons. Anders had ik hier niet gestaan. Ik zeg het nog één keer, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Waarachtig waar. Amen. Heere, uw werk kan nooit teniet gedaan worden. Kan wel belasterd worden, maar ook weer niet belasterd worden, want uw werk blijft toch bestaan. Niemand zal ze uit mijn hand trekken. Dat komt uit uw eigen mond. En gij hebt ook gezegd, al wat gij de Vader begeren zult in mijn naam, dat zal ik u geven. Gelovende dat gij het zult ontvangen. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. En dat ook dat woord in vervulling mag gaan, dat die van deze stal niet zijn. Niet van de stal der Joden, niet van de stal van het protestantisme, want dat is allemaal vals geworden. Maar dat er nog toegebracht mocht worden, opdat uw huis vol worden, opdat de volheid der heidenen zou ingaan, opdat geheel Israël zalig zou worden. We smeken het in uw naam, in en om Jezus wil. Amen. Gemeente, nog zingen van Psalm 80 en daarvan wel het 11e vers. Behoud, o Heer, de legermachten. Het is similar met vers 2 van Psalm 80. Zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. 11e vers van Psalm 80. Verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.